De preek van vanavond gaat over Gods vadernaam. En in tegenstelling tot het Nieuwe Testament wordt in het Oude Testament de Heere maar spaarzaam aangesproken als vader. Een van die plaatsen is Jesaja 64 en dat is de reden waarom we deze schriftlezing vanavond ook doen. Dus we lezen vandaag uit het Bijbelboek Jesaja, vanmorgen in hoofdstuk 49, vanavond hoofdstuk 64 van Jesaja.
Och, dat gij de hemel scheurde, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen, om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. Laat alzo de heidenen van uw aangezicht beven, toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten. Gij kwam neder, van uw aangezicht vervloten de bergen. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, noch met oren vernomen. En geen oog heeft het gezien, behalve gij. O God, wat hij doen zal dien die op hem wacht. Gij onthoudt de vrolijke en de gerechtigheid doet die... Gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet degene die uw gedenken op uw wegen. Zie, gij waart verbolgen, omdat wij gezondigd hebben. En dezelfde is de eeuwigheid, opdat wij behouden werden. Doch wij allen zijn als een onreine, en alle onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind. En er is niemand die uw naam aanroept, die zich opwekt, dat hij u aangrijpen, want gij verbergt uw aangezicht voor ons. En gij doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden. Doch nu, Heere, gij zijt onze vader. Wij zijn leem en gij zijt onze pottenbakker. En wij allen zijn uw handen werk. Heere, wees niet zozeer verbolgen en gedenk niet eeuwiglijk der ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij allen zijn uw volk. Uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden. Jeruzalem is verwoest. Jeruzalem een verwoesting. Ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vaders u loofden, is met vuur verbrand. En al onze gewenste dingen zijn tot woestheid geworden. Heere, zoudt gij u over deze dingen inhouden? Zoudt gij stilzwijgen en ons zozeer bedrukken?
Let u er maar eens op, gemeente, als u voor uzelf of met een groep de gebeden in het Nieuwe Testament bestudeert, en dat is de moeite waard om dat een keer te doen, dat voor zover ik dat kan overzien in het Nieuwe Testament alle gebeden eigenlijk herformuleringen zijn van gebeden uit het Oude Testament en vooral van de psalmen. Daarin geeft het Nieuwe Testament u en mij natuurlijk onderwijs. Jezus' discipelen putten woorden uit het gebedenboek van de Heilige Geest en gaven zo woorden aan hun gebed. Dat geldt niet alleen voor Jezus' discipelen en de apostelen, dat geldt ook voor hun meester, de zaligmaker. Het gebed dat in deze periode centraal staat, het Onze Vader, is gebaseerd op Psalm 145. En dat is ook de reden waarom wij deze psalm zingen na het amen van de prediking. Psalm 145, vers 6. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Psalm 145, vers 6. Na het amen van de prediking. We lezen voorafgaande aan de verkondiging van Gods woord de zondag die aan de beurt is. En dat is zondag 46 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 46 van de Heidelberger Catechismus. Die zondag luidt als volgt: waarom heeft ons Christus geboden God al zo aan te spreken met de woorden Onze Vader? Opdat hij van stonden aan in het begin van ons gebed en in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekken, welke beide de grond van ons gebed zijn. Namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. En dat hij ons veel minder afslaan zal, hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Waarom wordt hij bijgevoegd, onze Vader die in de hemelen zijt? Opdat wij van de hemelse majesteit van God niet aards gedenken en van zijn almachtigheid alle nooddruft voor het lichaam en voor de ziel verwachten. De indeling van de preek is vanavond heel eenvoudig. Het bestaat uit een inleiding waarin ik een aantal opmerkingen eerst wil maken. We concentreren ons vervolgens op zondag 46 en we plaatsen tenslotte die zondag binnen het geheel van de Heidelberger Catechismus. Dus een inleiding, de zondag en zondag 46 binnen het geheel van de Heidelberger Catechismus. Wees gerust, ik begin vanavond niet met de vraag, bid u al. Die vraag klonk vorige week heel nadrukkelijk twee keer in de prediking. Die is gelegd aan uw hart. En daarmee heb ik me vrijgemaakt van u. Daar moet je even over nadenken. En ik zeg dat niet op mijn persoon. Ik zeg dat vanavond als dienaar van het woord. Ik heb me op dat punt vrijgemaakt van u. U kunt zich nooit meer verontschuldigen dat u het niet weet, dat u moet bidden. Met die verontschuldiging kun je niet meer voor God staan. Ik laat die vraag daarom ook vanavond liggen en ik wend me vooral vanavond aan het begin van de preek tot diegenen onder ons die niet kunnen bidden. En die om die reden ook als een berg tegen deze zondag hebben opgezien. Misschien vanmorgen al de pijn hebben gevoeld. Toen het ook over het gebed ging. De belofte die God Sion voorhield vanuit Jesaja 49. En daar zichzelf vergeleek met een moeder. Laat me uitleggen vanavond aan het begin van deze preek hoe ik bij die tekst gekomen ben. Ook om u tegemoet te komen in uw gebrokenheid. In de achterliggende week ben ik begonnen met de catechismespreek. Omdat ik voor mezelf nog niet zeker wist wat ik op zondagmorgen zou preken. En gaandeweg de preek, onze Vader die in de hemelen zijt, kwam ik op de gedachte om ook van deze zondag één geheel te maken. Tegenover het beeld van vader 's avonds, het beeld van moeder 's morgens. En toen ik die keuze had gemaakt, kwamen vervolgens allerlei gezichten langs. Van kinderen, jonge mensen, volwassenen en ouderen. Uit mijn eerste gemeente Werkendam, en ik zeg in één adem erachteraan Poederooien. Tweede gemeente Urk, ook uit onze gemeente. En ook buiten onze gemeente. Meer dan eens is het gebeurd, ook in de achterliggende jaren, dat rondom zondag 46 er een bericht binnenkwam. Dominee, denkt u ook aan mij? Die vraag werd dan ondersteund met iets wat verteld werd vanuit de jeugd of vanuit de kinderjaren. Maar door iemand als het gaat om de aanhef onze vader niet meer verder kan bidden. Wat ligt er ook voor pijn op dit terrein? En wat hebben wij, en ik schaam mezelf er direct bij, en ik sta hier vanavond natuurlijk ook met twee petten op, niet alleen als predikant, maar ook als vader, wat hebben wij een enorme verantwoordelijkheid. Als het gaat om de geestelijke opvoeding van onze kinderen. Het beeld dat onze kinderen van de Heere krijgen, wordt mede gevormd door hun vader en door hun moeder, of misvormd. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de Anne van vanavond. Denk alleen maar aan de opmerking van vanmorgen uit Jesaja 49. Zal ook een moeder haar zuigeling, haar baby vergeten? Die zijn er. En dat vertaalt zich natuurlijk, en ik hoop dat u dat ook voor uzelf ziet vanavond, dat vertaalt zich natuurlijk ook door naar het gebed. Het hart van het gebed is vertrouwen. En vertrouwen leer je van je vader en van je moeder. En als je ouders vertrouwen structureel afbreken, dan kan ik begrijpen dat er onder ons zijn die met angst en beven tegen zondag 46 opkijken. En die vanavond misschien zich als grap zetten en ook bang zijn dat door de prediking van vanavond de schuld om die woorden onze vader niet uit te durven spreken bij hun wordt gelegd. En ik haast me vanavond aan het begin van de preek om tegen u of tegen jou hier in de kerk of thuis te zeggen, dat schuldgevoel is niet terecht. Wat in uw leven is aangericht door een ander, ligt bij die ander. En als u door die ander tijdens uw leven nooit de Heere aandurft te roepen met de woorden onze vader, rekent God u dat niet aan. De Heere weet van die pijn. En weet ook van de oorzaak achter die pijn. En wat is het dan een wonder dat vanavond aan het slot, en ik vind dat een gouden greep van de Heidelberger Catechismus, en dan merk je ook dat deze twee jonge predikanten die deze zondag geschreven hebben, ook in het pastoraat tegen deze problematiek hebben aangelopen. Dat ook zomaar even met een paar woorden aanstip. Laten we maar even kijken aan het begin van de preek, het slot van antwoord 120. Daar staat en dat hij, dus de Heere, ons veel minder zal afslaan hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden. En dan staat er, dan onze vaders, ons aardse dingen ontzeggen. En als u die opmerking plaatst, en de tekstverwijzing wijst daar ook u en mij de weg in, niet binnen het woord, dan wordt er verwezen naar de uitspraak van de Heer Jezus. Die woorden die kort geleden ook bepreekt werden tijdens de Pinksterdagen. Die dan gij die boos weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw hemelse Vader de gaven van de Heilige Geest geven. Dus tegen de achtergrond van die woorden mogen we vanavond ook het slot van antwoord 120 lezen. Met aardse dingen bedoelt de catechismus dus goede dingen. Goede dingen die door aardse vaders aan hun kind worden onthouden of worden ontzegd. Waardoor deze aardse vaders of moeders ontaarde ouders zijn. Zo is de Heere niet. Zo wil de catechismus vanavond zeggen. En ik hoop dat u dat vandaag, vanmorgen en ook vanavond, te midden van alle pijn en verdriet dat u meedraagt in uw hart, ook mag ondervinden. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten, maar heeft gehoord wanneer ik uit ellende riep naar omhoog. De tweede opmerking vooraf. En ik richt me nou heel in het bijzonder tot hen die deze woorden niet durven te bidden. Niet kunnen of niet durven. En ik hoop dat ik daarmee u ook aanspreek. Dat u die opmerking ook kunt plaatsen. Misschien kun je wel terugkijken in dankbaarheid op een fijne jeugd. fijne ouders, warm gezin, geborgenheid, veiligheid, dank God. Maar als ik vanavond tegen u zeg en ook tegen mezelf zeg, ik hoop dat u dat ook kent vanuit uw leven, dat u deze woorden niet durft te bidden, onze Vader, dat ik dan ook uw naam roep. En daarmee nog niet eens doel op ingrijpende dingen die hebben plaatsgevonden in uw jeugd of in uw kinderjaren. Maar eigenlijk doel op dat moment dat u voor God kwam te staan als een verloren zoon. En als een verloren dochter. Zeker, ik geef u direct gelijk als u vanavond daartegen in wilt brengen. Ja, maar dominee, u weet toch vanuit het woord dat in zekere zin alle mensen God als Vader mogen zien. De Heer is hun schep. Dat staat zowel in het Oude als ook in het Nieuwe Testament. Ik denk even voor de tijd alleen maar aan één voorbeeld uit het Nieuwe Testament, Lucas 3, het geslachtsregister. Waar al die namen keer op keer klinken, ook namen van mensen die waarvan wij weten vanuit de schrift dat ze verloren zijn gegaan. Waar al die namen klinken en waar aan het einde klinkt dat ze zoon van God zijn. Adam, de zoon van God. En dat geslachtsregister eindigt dan bij Jezus, de zoon van God. Ook in het Oude Testament klinkt die overtuiging door dat God de schepper van hemel en aarde, Vader is van alle mensen. Of ze hem nu erkennen als Vader of niet. Ik geef u ook meteen gewonnen vanavond dat die kring nog nauwer wordt getrokken in de schrift en dat dat in zekere zin ook geldt voor alle mensen die gedoopt zijn. We hoorden dat ook vanmorgen vanuit de doopsformulier doorklinken. Dat wij en onze kinderen door de Heer beschouwd worden als kinderen van het Koninkrijk. En ik legde vanmorgen tijdens de preek ook even de vinger bij een moment in het dankgebed aan het slot van het doopsformulier waarin gedankt wordt dat God ons en onze kinderen tot zijn kinderen aangenomen heeft. En ik zei er toen direct bij, dat is geen veronderstelde wedergeboorte wat die klinkt. Die wordt gebeden op de toonhoogte van de belofte en van het geloof. Waarin de opstellers van het doopsformulier nadrukkelijk willen zeggen, vanuit de betrouwbaarheid en zekerheid van Gods belofte, ziet de Heer ons en onze kinderen ook zo aan. Kinderen van het Koninkrijk, kinderen van God, erfgenamen van het Koninkrijk der Hemel. En laten we dat maar recht overeind staan. En daarnaast recht overeind laten staan. Dat wij en onze kinderen wederom geboren moeten worden. Anders kunnen we niet ingaan in het Koninkrijk van God. Maar u begrijpt met mij, we zitten vanavond in de binnenkamer in de Heidelberger Catechismus die ons voorgaat in de drempel dat het niet meer gaat over iets. Maar dat vanavond ons wordt onderwezen hoe we God mogen aanspreken. En vandaar ook mijn opmerking aan het begin van deze dienst. Ik richt me heel nadrukkelijk tot hen die dat niet zomaar durven te zeggen. En ik haast me ook vanavond om direct erachteraan te zeggen, verwacht vanavond geen preek van mij waar de zweep er overheen gaat, dat u dat moet zeggen. Dat past een prediker niet. Een prediker weet toch als het goed is ook van de houding van de verloren zoon. Die terugkwam naar zijn vader met de woorden op zijn lippen. Ik ben het niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij tot één van uw knechten. Misschien heb je vanavond om die reden ook wat tegenop gezien. Omdat je aan de ene kant de vertrouwelijke omgang met de Heer kent. Misschien al een hele lange tijd. En tegelijkertijd nog steeds in de binnenkamer, in de persoonlijke omgang met de Heer, die aarzeling proeft. Om God, de heilige en rechtvaardige, aan te spreken als onze Vader. De laatste opmerking en dan kijken we naar de catechismus. Gemeente, op dit punt ligt ook een stukje zorg van mij. Mag ik dat vanavond eens met u delen? Als ik me zo meteen of toen zo kort geleden richtte tot hen die dat niet durven te zeggen. Dan ligt daar ook een stukje zorg in de richting van hen die neerkijken op dit soort mensen. Die dat niet durven. Die dat wegzetten als een klein geloof of als ongeloof. Eigenlijk er helemaal geen last van hebben in het gebed en God zomaar als vader aanspreken alsof het je buurman is. Ik zeg het wat gechargeerd. Die eigenlijk ook die opmerking met hun hart niet verstaan. Dat je het niet durft God zo aan te spreken. En die me misschien ook wel kwalijk nemen vanavond. Dat ik voor deze kwetsbare mensen onder ons het opneem. Weet u waar ik bang voor ben? Dat de vader die jij als vader aanspreekt, jou niet kent als kind. Omdat hij je nog nooit in die verlegenheid heeft zien staan. Van die verloren zoon. Ik ben het niet meer waard. Uw zoon genaamd te worden. Dat jij daar met een grote stap overheen sprong. En je op dit moment misschien ook wel irriteert. Aan dit moment in de preek. Ik zeg dat vanavond niet in jouw richting om je af te zetten, maar wel om je in alle eerlijkheid te waarschuwen. Te waarschuwen voor de zonde van de oudste zoon. Die er overheen stapt en daarom buiten bleef staan. Omdat hij niet wilde horen bij een vader van verloren zonen. Neem dit moment eens mee in de preek. En leg je gebedsleven er eens naast. Kun je dat in de herinnering roepen? Dat je vast liep voor God. Net als die verloren zoon. En moest belijden, ik heb alle rechten verspild. Ik concentreer me vanavond, en dat is de tweede stap die we maken, op het antwoord. Kijkt u even met me mee. Allereerst naar de vraag. Daar staat heel nadrukkelijk, waarom heeft ons Christus geboren? Dat is opmerkelijk, gemeente, zeker als we die vraag waarmee zondag 46 inzet even vergelijken met zondag 47, 48, 49 en 50. Iedere keer weer opnieuw klinkt in de volgende zondagen, welke is de tweede, welke is de derde en welke is de vierde been? Blijkbaar willen de opstellers van de Heidelberger Catechismus vanavond ons even de vinger erbij leggen en ons ook bewust van maken dat deze aanspraak onze Vader ons ook wordt voorgehouden door de zaligmaker, door Christus. Hij heeft het geboden. En als hij dat geboden heeft, dat is wat de catechismus ook heel nadrukkelijk wil zeggen, dan gaat hij in dat gebod om zo te beginnen in ons gebed, onze Vader, ons ook voor als zoon van die Vader. Wat de catechismus bedoelt is eigenlijk dit, dat de Heer Jezus Christus niet stil blijft staan bij de deur van onze binnenkamer en tegen ons zegt, als je zo meteen naar binnen gaat en je buigt je knieën voor de Heer, dan zul je zo moeten beginnen, onze Vader die in de hemelen zijt, en dan gaan we de drempel van de binnenkamer over, al luistert het naar de Heidelberger catechismus en gaat de deur achter ons dicht en blijft de zaligmaker dus buiten staan, terwijl wij binnen bidden tot God. Nee, als de Heere Jezus deze woorden uitspreekt, dan was dat toch een antwoord op het gebed van zijn discipelen. Heere, leer ons bidden. En die vraag ontsprong aan het gebed van de zoon tot de vader. Jezus' discipelen hoorden hun meester bidden tot zijn vader. En ze vroegen het aan hem: Heere, leer ons bidden. En in die vraag klonk ook in zekere zin, mag ik het zo eens zeggen, gemeente, een stukje terughoudendheid. Het is aan u wat u zegt en hoe u ons leert bidden. En als de Heere Jezus dan in die vraag een antwoord geeft, gij dan wanneer gij bidt, bid aldus, onze Vader, dan verenigt hij zich met die woorden, onze Vader, met zijn leerlingen. En brengt hij in praktijk wat hij later zal zeggen als hij afscheid neemt van zijn discipelen. Ik ga heen tot mijn Vader en tot uw Vader, tot mijn God en uw God, onze Vader en onze God. Het is dus niet een gebod in de zin van dit moet je. Maar het is het gebod van de zaligmaker die zegt kom. Ik neem je mee. We buigen samen. Ik voor mijn Vader. Jullie voor jullie Vader. En we verenigen ons in het gebed. Door samen te zeggen. Onze Vader. Zou je dat wel durven? Geknield liggen in Jezus' schaduw. Dat doe je al, toch? En hem alleen maar in het gebed na bidden. Door te zien op hem. Ligt daar ook misschien niet, en ik spreek vanavond ook voor mezelf, gemeente. Ik heb zo vaak die vrijmoedigheid ook niet. Als ik kijk op mezelf, ook wanneer ik alleen voor God verkeer in het gebed. Wat kunnen dan in die stille moment zoveel dingen naar je toe komen vanuit je hart? Het lijkt wel alsof de duivel zich dan echt laat roeren, hè? En ik denk dat u er ook wel eens last van hebt. Dat als je in de verborgen omgang met de Heere bidt tot God, de meest onheilige dingen naar boven komen. En dan te zeggen, mijn Vader. Dat durf ik niet. We zien hoe vertroostend het is. Dat de Heere Jezus nou vanavond, als we de binnenkamer van het gebed binnengaan in de Heidelberger Catechismus, het juist ook door die aanspraak ons wil verzekeren. Dat we in de stilte van de binnenkamer nooit alleen zijn. Maar dat de binnenkamer ten diepste alleen maar is geknield liggen in de schaduw van de geknielde voorbidder. En dat hij voorgaat, voorbidt, voorbeeld geeft, zodat we hem daarin mogen volgen. Neem dat eens mee vanavond vanuit de preek, als je weer alleen voor God bent. Dat hoeft voor de rest niemand te horen. Dan alleen de zoon en de vader. Maar wat wordt God daarin geëerbiedigd, of niet? Als je ziet op zijn zoon. En dan is het misschien maar heel stamelend en met heel veel schroom. Het heel voorzichtig nabidt. Onze Vader. Daar ligt ook de ruimte om de pijn vanuit je verleden neer te leggen bij deze Vader. Het is ook de catechismusgemeente die daarop wijst, op de eerbied. Kijkt u maar even met me mee aan het begin van het antwoord. Daar staat op dat wij van stonden aan in het begin van ons gebed in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekken. Vanaf het allereerste begin, zo wil de Heidelberger Catechismus benadrukken, gaat het gebed als het goed is gepaard met eerbied, met ontzag voor wie God is. Dat is opmerkelijk gemeend, juist ook in deze tijd, wanneer die vadernaam soms zo gemakkelijk wordt gebruikt, soms zo heel plat. De catechismus weigert dus, en dat gebeurde trouwens ook in de dagen dat de Heidelberger Catechismus opgesteld werd. Ik denk alleen maar even aan die hele setting, die context waarin de Heidelberger Catechismus ontstaan is, de Rooms-Katholieke Kerk, waar het vader voor was en vader na. Terwijl het grootste gedeelte van de gemeente, inclusief de priesters, God niet echt als vader kende. Van de weersomstuit wil de catechismus dus niet meegaan in een overreactie. En door te zeggen, nou, kijk eens hoeveel die naam wordt misbruikt in onze tijd, hoeven niet eens zo heel ver te zoeken in de Rooms-Katholieke Kerk bijvoorbeeld. Laten we daarom maar voorzichtig omgaan met die naam en het alleen maar reserveren voor mensen die staan, hoogstaand geestelijk leven kennen. Alleen zij is het hun vergund om zo God aan te spreken. De Heidelberger Catechismus wil juist de vinger erbij leggen dat het misbruik van die naam nooit mag leiden tot het niet meer gebruiken van de vadernaam. En vandaar dat het antwoord ook zo inzet. Kinderlijke vrezen en toevoorzicht. Bij dat woord kinderlijke vrezen, gemeente, moeten we het maar gewoon heel letterlijk in eerste instantie nemen. Denk aan de woorden van de zaligmaker, indien gij niet wordt als een kind. De meeste kleine kinderen zijn op dit moment thuis of gaan naar bed. Maar 's morgens in de kerk of na de kerk kun je dat zien, als een kleintje binnenkomt aan de hand van zijn vader of van haar moeder. Hoe kleiner het kind, hoe dichter bij die vader of moeder en hoe hoger het moet opkijken tot die vader. Nou, dat is het beeld dat de catechismus hier gebruikt. Eerbied voor de Heer. Kinderlijk ontzag. Dat wordt alleen beoefend als de Vader groot wordt en ik klein. Maar is dat ook niet bidden? Klein worden voor God. Is dat ook niet wat ons uitdrijft naar de binnenkamer? Het verlangen om op te zien tot God. Om met hoge verwachting te naderen tot de Heer. Om in de stilte van de binnenkamer, om dus klein te worden voor Gods aangezicht en op te zien tot de Heere. Dat is wat de catechismus ons vanavond ook wil voorhouden. Kinderlijke vrees, eerbied en ontzag. Dan zien we meteen dat dat ook gekoppeld wordt in de Heidelberger catechismus. Kijkt u maar even met me mee. Kinderlijke vrezen en toevoorzicht. Dat betekent dus vertrouwen tot God verwekken. Vanuit een van de meest mooie en pastorale opmerkingen hier in deze zondag. Daar staat verwekken, vertrouwen wekken. Wie doet dat? Dat doet de Vader. Hij wekt vertrouwen. En met die opmerking maakt de catechismus dus duidelijk dat wanneer wij knielen voor de Heer en buigen voor Hem, er in ons hart zo vaak wantrouwen, klein geloof, een klein vertrouwen schuilgaat. Het is alsof de catechismus vanavond daarom ook tegen u en tegen mij wil zeggen, dat mag ons niet verhinderen om de drempel van de binnenkamer over te gaan. Dat we voordat we de deur van de binnenkamer open doen en naderen tot de Heere, dus eerst veel vertrouwen moeten hebben. Nee, het vertrouwen wordt door de Vader en door de Zoon en door de Heilige Geest verwekt op het moment wanneer we buigen voor hen. Het is dus geen voorwaarde voorafgaand aan het gebed. Het is een gave die alleen wordt verkregen in de weg van het gebed. Mag ik zomaar even een vraag daarom tussendoor aan u en aan mezelf stellen? Als we dat zo op onszelf laten inwerken, moeten we dan ook niet in het licht van de Heidelberger Catechismus vanavond beleiden naar de Here toe dat we ons zo vaak laten leiden door het wantrouwen? En dat dat ons ook zo vaak terugdringt om niet de drempel van de binnenkamer over te gaan? Wanneer ons hart onrustig is? Wanneer we zo moeilijk onze handen bij elkaar kunnen krijgen en zo moeilijk ook de neiging hebben om te buigen voor de Here in het gebed. Het is alsof de catechismus zegt, juist door dat woord verwekken, God wekt dat vertrouwen op. Het is alsof de catechismus zegt, dat is nu eigenlijk ook de reden om in het gebed te gaan tot God. Het wantrouwen. Kleine vertrouwen, de twijfeling, de vraag, de aanvechting en ook de pijn. God wekt dat vertrouwen. Hoe dan? Wel, laat het maar even lezen, gemeente. Kijkt u maar mee, er staat welke beide de grond van ons gebed zijn. Namelijk dat God onze Vader door Christus Jezus geworden is. Het is alsof de Heere wil zeggen, kijk, juist hier op dit moment, hoe wek ik vertrouwen? Wel, dat kan alleen wanneer we in de weg van het gebed het ook mogen zien en ook mogen beleiden dat deze almachtige God en Vader, schepper van hemel en aarde, heilig is en zich bekleedt met de mantel van zijn majesteit, door ons aangesproken en aangebeden kan worden als onze Vader, omdat Hij onze Vader in Christus Jezus geworden is. Zet u even een streepje onder geworden. Hij was het dus niet. Hij werd het. Met dat ene woord, gemeente, wil de Heidelberger Catechismus dat woord geworden het laten kantelen in de binnenkamer. En met die uitdrukking het laten kanten in de binnenkamer bedoel ik dit. Wanneer wij in de binnenkamer naderen tot de Heer, hebben we het gevoel dat wij tot God komen. Maar de catechismus zegt met dat ene woord, Hij is onze Vader om Christus geworden, iets heel anders. Voordat wij tot God naderden, kwam deze God in zijn Zoon tot ons. Hij werd onze God in de menswording van zijn Zoon. Nu wil ik u toch even meenemen, gemeente, naar dat moment dat de discipelen aan de zaligmaker vragen, Heere, leer ons bidden. Met die vraag hoeven ze niet op te klimmen tot in de hemel. Met die vraag hoeven ze niet terug te keren naar Jeruzalem, naar de tempel. Maar ze mogen die vraag op de man afstellen aan de zaligmaker die in hun midden staat. God onder ons. Hij kwam tot de zijne. En hij heeft hen macht gegeven. Kinderen van God te worden. En hij oefent die macht, die heerschappij uit. Door zondaren, verloren zonen en dochter te laten buigen voor de Zoon van God. Wanneer we knielen in de stilte van de binnenkamer, dan baseren we onze gebeden en onze knieën niet op ons vertrouwen. Maar dan buigen we en zoeken we onze toevlucht in de kruiswonden van Jezus Christus. Ik maak met u de stap, gemeente, naar de derde in de preek. We plaatsen deze catechismus en ik ben van bewust dat ik heel veel moet laten liggen vanavond, maar dit is voor mij wel de kern. We plaatsen deze catechismus binnen het geheel van de Heidelberger. En dat moeten we eigenlijk ook doen. We zagen dat vorige week ook aan de hand van zondag 45, dat het heel bewust gedaan is door het gebed aan het slot van de catechismus te plaatsen als het allerbelangrijkste in het gedeelte van de dankbaarheid. Maar tegelijkertijd werden we er ook op gewezen door de opstellers van de Heidelberger catechismus: hou de dingen wel binnen hun verband. Let erop dat als we nu bij het belangrijkste stuk van de catechismus zijn aangekomen, de rest dat achter ons ligt niet vergeten. Nee, zei de Heidelberger catechismus tegen ons, je hebt de rest juist nodig om ook te kunnen bidden. En we zagen vorige week zondagavond dat vanuit het gebed in de catechismus de stap werd teruggezet naar het gebod. Vanuit het gebod naar de belofte en vanuit de belofte naar zondag 1. Nou, laten we het vanavond maar in praktijk brengen, toch? Als we gebedsonderwijs krijgen vanuit de Heidelberger catechismus, laten we dan maar eens gaan zitten aan de voeten van deze twee jonge mensen. Die ons vanuit de binnenkamer terug willen brengen naar het gebod. En ik wil even daarom ook met u terugbladeren naar het eerste gebod. Wat uitgelegd wordt in de Heidelberger catechismus. En dat vindt u in zondag 34. Zondag 34. Dat is het gebod dat gaat om de vraag: wie is God? Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dan luidt de uitleg van dat gebod als volgt in vraag en antwoord 94. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik zo lief als mijner zielen zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen, meiden en vrienden. En dan komt het. En de enige ware God recht leren kennen. Hem alleen vertrouwen. In alle ootmoedigheid en in alle lijdzaamheid mij aan hem alleen onderwerp. Van hem alleen alle goeds verwachten. Hem alleen van ganser harte liefhebben, vrezen en eren. Alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doe. Dit gebod hebben wij dus nodig. Om in het gebed God aan te durven en te kunnen spreken met de woorden: onze Vader. Dat hebben we genodigd, gemeente, en ik richt me allereerst tot hen vanavond onder ons die ik aan het begin van de preek heb aangesproken. U en ik, wij durven dat zo vaak niet. God aanspreken als onze Vader. Wij hebben het gebod nodig. Spiegel van de wet, die ons voorhoudt dat deze almachtige God en Vader recht heeft op heel ons hart, op al ons vertrouwen, al onze kracht, omdat hij met ons om wil gaan als een van zijn kinderen. Het eerste gebod wil ons maken tot een kind. Door ons hart te verbrijzelen. Ons te brengen in het dal van de ootmoed. Ootmoedigheid, het staat hier zwart op wit. Ons over te geven in onderwerping aan de wil, leidzaamheid van de Vader. In het kinderlijk vertrouwen dat hoe het ook zal gaan, het nooit de Vader uit de hand zal lopen. Omdat hij zijn Vadernaam verbonden heeft met ons leven. Laten we dat dus ook in de praktijk brengen. Ik sta vanavond ook voor mezelf te preken, gemeente. Want wanneer we om wat voor reden dan ook in de stilte van de binnenkamer belemmering voelen in onze vrijmoedigheid tot het gebed, om de Heere aan te spreken, misschien nog niet eens met die woorden, maar wel met dat kinderlijk vertrouwen, de toevlucht te zoeken tot de Heer in het gebed, dat we merken er staat wat tussen. Laten we dan maar gewoon eens een keer die zondag openslaan. zondag 34, waarin de uitleg van het eerste gebod centraal staat. En ons hart toetsen aan het gebod. Wat staat er tussen mij en tussen de Here in? Waardoor ik merk dat dat kinderlijke vertrouwen, die kinderlijke overgave aan de Heer op dit moment in het gebed niet tot zijn recht komt. En laten we dat maar ook gewoon als vraag voor de Here neerleggen, toch? Here, doorzoek en doorgrond mijn hart. Wij hebben het gebod nodig om kind te worden en te blijven voor God. Maar wanneer het gebod ook op zijn plek is in de stilte van de binnenkamer, dan werpt het gebod ook voluit licht op Gods belofte. En we volgen de lijn van de catechismus. We maakten de stap naar het gebod vanuit het gebed. We maken nu de stap vanuit het gebod naar de belofte. Kijkt u maar mee naar zondag 9 en 10. Zondag 9 en 10. Waar voor het eerst de uitleg klinkt in de Heidelberger catechismus van de woorden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En dan klinken de woorden dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil mijn God en Vader is. Hier wordt precies hetzelfde gezegd als in de zondag van vanavond. Mijn Vader geworden is. Op welk ik alzo vertrouw. Dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt mij ten best keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouwe Vader. We zeiden tegen elkaar in de uitleg van zondag 9 en 10... Hier wordt uiteengezet wat de woorden betekenen. Ik geloof in God de Vader, schepper van hemel en aarde. Maar het is niet zomaar een les wat hier wordt opgedist. Hier wordt in de vorm van een belofte, de belijdenis, ik geloof in God de Vader, in de vorm van een belofte beleden wat dat is. En deze belofte wordt in de Heidelberger catechismus voor ons gelegd en ons aangereikt. Opdat voordat wij gaan tot God in de stilte van de binnenkamer, we niet met lege handen voor God verschijnen. Vorige week gebruikte ik dat beeld van een boeket. U weet dat wel, dat bloemen plukken in de belofte van het evangelie, bloem voor bloem. Nou, laten we vanavond dan ook deze bloem plukken. Vanuit zondag 9 en zondag 10. En die bloemen neerleggen in het gebed bij de Here. Wanneer we schuilen in de schaduw van Jezus Christus, de grote voorbidder die ons daarin voorgaat, dan komen we tot God niet alleen pleitend op de gerechtigheid van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus, maar mogen met de gevouwen handen ook de belofte van het evangelie, zondag 9, zondag 10 en daarachter de schrift, neerleggen voor Gods voeten. Ja, dat kan alleen als je dat doet als een kind. En denk even aan onze jongste, ze slaapt denk ik al op dit moment. Maar regelmatig gaat hij achter in de tuin of bij het taluut van de A15 bloemen plukken. En dan komt ze binnen met zo'n, ja, wij grote mensen zeggen dan, nou ja, dat zijn maar een paar bloemetjes, hè. Zo'n kind wil duidelijk maken, mama, ik hou van je. Dan plaats je dat natuurlijk in een vaas. Dan zet je dat op tafel. En dan zegt die kleine, kijk, dat heb ik voor mijn moeder geplukt. Dat is nou eigenlijk bidden. Dat we de bloemen van het woord. En de catechismus komt ons daarin vanavond tegemoet. Als je niet weet waar de bloemen van de belofte staan, sla dan zondag 9 en zondag 10 is open als het gaat om die vadernaam. een plux is. Zou je dat durven? Bloemen plukken. In het evangelie. Beloft. Maar dominee, hoor ik iemand zeggen, en ik durf dat niet zomaar voor de Heere uit te spreken. Ken de Heere niet. Dan mag ik je dan vanavond één bloem vanuit de prediking meegeven. Speciaal bedoeld voor u. Want een van de bloemen uit de profetieën van Jeremia. Waar de profeet zegt namens de Heere, keer weder tot mij, gij afkerige kinderen. En ik zal uw afkering genezen. Zo'n bloem. Niet voor bevestigde kinderen. Voor kinderen die vanuit de schrift en het getuigenis van de Heilige Geest mogen weten dat ze kind van God zijn. Maar deze bloem staat te bloeien in het evangelie voor een afkerig kind. Iemand die God niet kent. De Heere zegt vanavond, pluk die bloem. Leg hem neer voor mij. En al durf je nog niet eens te zeggen, maar ik ruik de geur van die belofte. Het streelt mijn hart. En ik weet het, daar ligt iemand op zijn knieën te bidden. Die het niet zegt, maar wel belijdt. Maak mij tot één van uw kinderen. Kom vanavond terug tot u. Ik kan u ook niet zomaar laten gaan. Tot u die niet wilt bidden. Wat moet de Heer dan nog meer laten bloeien in de belofte van het woord? Om u over de streep te krijgen. Deze bloem reik ik namens de Heer aan. En wat wordt God dan groot gemaakt? Als je vanavond voor het eerst op je knieën gaat in het gebed. En deze bloem van de belofte neerlegt voor Gods aangezicht. En in de loop van de tijd, in de weg van het gebed, het mag ondervinden dat deze almachtige God en Vader om zijn Zoons Jezus Christus wil, mijn God en mijn Vader is geworden. Amen.